We beginnen vanavond met een stuk te lezen uit Filippenzen 2. Vanaf het begin. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging van de liefde is, indien er enige gemeenschap is van de geest, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf, en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen van God, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Het woord des levens vasthoudende mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb. Maar ook indien ik geplengd word, bij de offeranden en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij. En ik verblijd mij met u allen. Verblijd gij u evenzo, en verblijd u met mij. Ik lees tot zover. Toen die brief kwam in de gemeente van Filippi, is er in elk geval één man geweest die gezegd moet hebben: wat die man schrijft, dat is waar. De brief staat vol met het woordje blijdschap of verblijd u, of wederom zeg ik u, verblijd u. Die ene man die ik bedoel, dat is de cipier, de gevangenisbewaarder, die destijds daar tot bekering kwam. Een hele spectaculaire nacht, een aardbeving, de gevangenisdeuren gingen open. En iets daarvoor had Paulus met zijn voeten in een blok, dus eigenlijk een beetje vastgeklonken, samen met Silas gezongen. Als Paulus het nu heeft over blijdschap, en hij doet dat vanuit de gevangenis, hij schrijft vanuit het gevangen, dan kan die man gezegd hebben: wat hij zei en wat hij schrijft, dat heb ik zelf gehoord en gezien. Dat voorbeeld, dat zal wel blijven hangen, denk ik. Paulus is in die zin geen theoreticus. Niet iemand die zegt: je moet blij zijn. En dat zegt hij dan tegen anderen, terwijl hij zelf op de een of andere manier buiten schot zou blijven. Zo is het dus niet. En ik hoop ook dat dat wat de Bijbel zegt echt reëel is voor mezelf. Dat dat niet een stukje theorie is, een stukje theologie is, maar dat dat iets van ons hart wordt. Dat het een stuk geloofsbeleving te zien geeft waar God in verheerlijkt wordt. En dat hoop ik ook van deze avond. Het is namelijk niet zo gemakkelijk om over de gezindheid van de Heer Jezus te praten. Aan de ene kant denk je: dit is heel mooi en heel makkelijk. En aan de andere kant denk je: hoe breng je de gezindheid een stuk grondhouding van de Heer Jezus over. Paulus had van de gelovigen uit Filippi een geschenk gekregen, waarschijnlijk een financiële bijdrage. Dat geschenk was hem gebracht en hij was er blij mee. Dat blijkt uit deze brief. En de aanleiding tot terugschrijven is misschien ook wel het bedanken voor. Maar er was ook een stukje zorg, want met de bijdrage, met de geldelijke ondersteuning, kwam ook een stuk zorg. En die zorg gold de oneenigheid in de gemeente van Filippi. Er waren in elk geval een aantal die het niet meer zo goed met elkaar konden vinden. We zouden vandaag zeggen die niet meer samen door één deur konden. Dat gebeurde toen. En ik hoef u echt niet te vertellen dat dit vandaag ook gebeurt. Ik weet niet of u allemaal de Heer Jezus Christus kent als uw heiland, uw persoonlijke heiland, uw persoonlijke verlosser. Ik hoop het wel natuurlijk. Ik hoop ook echt dat u heel zeker weet dat uw zonden vergeven zijn, dat uw schuld weg is en dat u een kind van God bent door het geloof in de Heer Jezus. Een andere weg is er niet, alleen het geloof in de Heer Jezus. Als je een kind van God geworden bent door het geloof in onze heiland, dan gaat de Heilige Geest in je wonen. Dat zegt de Bijbel. En vanaf dat moment ben je niet meer een individu, maar hoor je ook bij de gemeente, hoor je bij het geheel. Door de geest word je dan tot een eenheid gebracht. Door de geest tot één lichaam gedoopt. Je was vroeger in de duisternis en nu ben je in het licht gekomen. Je was een zondaar en je zou voor eeuwig van God verwijderd moeten blijven. Maar omdat God zelf mens werd en jou opzocht, is het geloof in de Heer Jezus aanleiding om eeuwig leven te hebben. Om zelfs bij God te kunnen wonen. Nog sterker, God wil zo graag dat wij bij hem in zijn eigen huis wonen, in het Vaderhuis. Maar als onderpand van wat we straks zullen meemaken, is de Heilige Geest nu in ons gaan wonen. En de Heilige Geest wil ons vullen, wil ons leiden, wil ons laten zien wie de Heer Jezus is. Maar brengt ons ook bijeen. En die eenheid van de Geest is altijd doelwit geweest van de tegenstander. En hij probeert altijd, overal, om die eenheid te verstoren. En dat lukt hem aardig. Ik ken het aantal kerken in Veenendaal niet, u wel misschien. En als u het niet hier van deze plaats weet, weet u het wel van een paar andere plaatsen. Daar zijn er nogal wat. En dat zit hem niet in een bepaalde hoek. Dat zit hem in de reformatorische en in de evangelische hoek waarschijnlijk wel gelijk op. Het is ontstellend. En we schamen ons daarvoor. We hebben vandaag misschien een beetje een tendens door de EO ingezet met als titel de ecumene van het hart. En ik ben er heel blij mee dat dat aan de gang is, dat dat ook beleefd wordt. Maar ondertussen zijn de scheidingen nog steeds aan het komen. Gemeentes die goed met elkaar omgingen worden uit elkaar geslagen en er blijft heel weinig over. Ik had vlak voordat ik hier naartoe kwam een telefoongesprek over een bepaalde plaats in Nederland. Alles is stuk. Ze zijn in 4 of 5 groepen uit elkaar gespetterd. En dan kun je zeggen, nou, dat is niet onze groep of onze kleur. En dat zult u misschien ook zeggen of denken. Nou en? Het is weer één van de zovelen. En Paulus zegt, ik heb genoten van jullie liefde, ik ben bemoedigd door de genadegave, door het financieel meedenken. Het heeft me goed gedaan, dat zegt hij. En hij zegt dat indien er enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, en dat was zo, ze hebben echt ondersteuning gegeven, indien er enige bemoediging is van de liefde, zo zag hij dat, een bemoediging van de liefde, hun hart het hart van de gelovigen daar in Filippi ging uit naar Paulus. Indien er enige gemeenschap is van de geest, hij heeft het ondervonden, we zijn één, we horen bij elkaar en jullie toonden dat, jullie gaven daar aan uiting. Indien er enige ontferming en barmhartigheid is, dank je wel daarvoor, zegt hij. Fijn dat ik dat heb mogen meevoelen, maar als dit er dus is, maak dan mijn blijdschap volkomen. Met andere woorden, hij begint niet met de botte bijl te hakken, dat doen wij meestal, ongenuanceerd. Hij begint eerst heel nadrukkelijk te prijzen, God te danken voor dat wat zij lieten zien. De gemeenschap van de geest, de bemoediging van de liefde enzovoort, ontferming, barmhartigheid. Het was allemaal naar hem toegekomen, op een hele speciale manier. Maar hij zegt erachteraan, en als dit gezegd is, dan hoop ik dat jullie mijn blijdschap nog completer maken. Ik ben al blij, blij met jullie, dank je wel daarvoor. Maar je kunt het nog mooier maken door eensgezind te zijn. En dan zegt hij dat die eenheid mag uitkomen in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. Niet alleen op je eigen belang letten, maar ook op het belang van een ander. Kortom, de teksten die we net lazen. Zo komt hij dus binnen. Niet direct van een enorme hoogte en jullie zijn helemaal fout. Eerst danken voor dat wat ze wel lieten zien. En daarna zegt hij, ik wil zo graag een dubbele blijdschap. En die dubbele blijdschap kunnen jullie bewerken door één te zijn. En hoe kun je vandaag diezelfde eenheid gaan nastreven? Hoe zouden we dat vandaag moeten doen? En het hele merkwaardige is dat Paulus dan niet zegt, en nu moeten jullie allemaal leren hoe te spreken over de doop. Staat dat hier? Nee. En jullie moeten het echt eens zijn over de komst van de Heer Jezus, voor of na de grote verdrukking. Daarover moet volstrekte helderheid zijn. Staat dat hier? Nee. En jullie moeten het helemaal eens worden over kerkstructuur. Staat dat hier? Nee. Het hele merkwaardige is dat hij zegt, jullie moeten één zijn, één in streven, eensgezind, één in liefde betoon. En dat kun je alleen maar bereiken als je naar die ene kijkt. En die ene is niemand anders dan de Heer Jezus. En ik wil zo graag beklemtonen, broeders en zusters, dat Paulus hier op een geweldige manier de Heer Jezus naar voren schuift. En misschien bent u gewend aan deze taal en kent u Filippenzen 2 bijna uit uw hoofd. Er zijn gemeentes waar dit stukje soms, elke zondag is misschien overdone, maar heel vaak gelezen wordt. Maar het is zo fantastisch om eens een poosje te kijken naar dit wat Paulus hier neerzet. Ik wil nog een voorbeeld pakken. En dan begrijpt u ongeveer wat zijn denken is. Hij schrijft een brief aan de gelovigen te Korinthe. Behandelen we dit seizoen niet, daar gaat het niet om. Maar hij schrijft die brief wel. En hij had gehoord dat er in Korinthe allerlei niet goed ging. Hij was daar 1 jaar en 6 maanden geweest, had daar gearbeid. Er was veel volk in die stad, er waren veel mensen tot bekering gekomen. Kortom, het was een explosie van zegen geworden. En dan gaat hij een brief schrijven, want hij heeft gehoord dat het niet zo goed zit. Want de een zei, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, ik ben van Christus. En de anderen die hadden weer andere dingen. In het familieleven liep het niet echt goed. Het morele leven was ook niet wat je noemt. Dat was echt ontrichting, het was gewoon zonde, was gewoon verkeerde praktijk. De afgodendienst floreerde nog. En anderen hadden daar weer kritiek op, ging ook niet goed. Bij het avondmaal waren de rijken al lang verzadigd en de armen hadden helemaal niets. Minachting van elkaar. Gaven waren er in grote mate, maar de een schitterde met zijn eigen gaven en die, het was gewoon onduidelijk. Er was van alles mis in die gemeente van Korinthe. Hoe begint hij nu? Dan zegt hij direct al aan het begin, weet je wat de oplossing is voor jullie? Ik heb niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Het is alsof Paulus direct aan het begin van die brief het kruis neerzet. Op een gigantische manier zegt, aha, weet je, als je nu eens naar het kruis zou kijken, dan zou je niet meer zeggen, ik ben van Paulus. En als je naar het kruis zou kijken, dan zou je niet meer minachtend over je broeder spreken. En dan zou je ook niet liggen te pronken met jouw kwaliteiten en met jouw gaven. Nu, dat voorbeeld uit de eerste brief van de Korintiërs is eigenlijk een beetje model voor deze brief. Nou ja, het is geen duplicaat van, maar het is dezelfde trant, dezelfde manier van benaderen. Hier is het Paulus die op een prachtige manier de Heere Jezus voorstelt. Dus niet gaat zeggen, en dan moet je dit, en dan moet je dat, en dan moet je studie, en dan moet je bidden, en dan moet je, nou ja, weet ik veel wat allemaal doen. En dan ontstaat er een eenheid. Nee, hij probeert heel concreet de Heere Jezus voor te stellen. En ja, daar kun je naar kijken. Ik weet niet hoe uw emotie is. Maar als ik naar Filippenzen 2 kijk, dan denk ik, Dato, daar mag je wel elke dag naar kijken. En dan gaat een soort portret komen, een soort schilderij komen van de Heer Jezus, waar je wel steeds naar zou willen kijken. Heel diep, heel mooi, die gezindheid, zij in u, die ook in Christus Jezus was. Weet je, als we dat niet leren, broeder, zuster, dan wordt het met onze eenheid nooit iets. Never. Als we het wel leren, is er hoop. Als we het niet leren, kun je het schudden. Kun je het echt vergeten. Met alle respect voor uw warme belangstelling voor uw medebroeders en medezusters, u gaat toch de eenheid niet beleven. De enige mogelijkheid om het echt te beleven is het kijken naar de Heer Jezus. En van hem staat er dat hij in de gestalte van God zijnde. Dat woord gestalte komt 2 keer voor in ons stukje. Dat heb ik net met u gelezen, vers 6. Die in de gestalte van God zijnde het God gelijk zijn niet als een roof heeft geacht. En verder in vers 7. Die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Staat er dus 2 keer. Dat woord gestalte in de grondtekst heeft de betekenis van de wezenlijke eigenschappen hebbend van. De wezenlijke eigenschappen hebbend van. Hier staat dus, hij leek niet op God. Hij had er een beetje van. Dat zeggen ze vandaag. Nee, hij was in de gestalte van God. De wezenlijke eigenschappen van God waren in hem. Voor Paulus is het absoluut dat de Heer Jezus niet op God leek. Hij was God. En dat moet je vandaag maar verkopen. En dat heb je misschien best moeilijk mee. In bepaalde kringen is dat ter discussie gezet. Niet nu hoor, ook niet door een boek van ene meneer die nu gepubliceerd heeft. Want er is al tijden op de helling gezet. We schrikken nu, omdat het nu ineens een beetje geforceerd op de boekenplank ligt. Maar dit proces is al jaren terug begonnen. Het gaat me niet om ons af te zetten tegen. Dat heeft geen enkele zin. Iemand schreef, als je ooit iets over deze dingen moet zeggen, dan moet je niet over de duisternis praten. Dan moet je een klein kaarsje aansteken. Nou, ik wil het graag doen vanavond. Je kunt eindeloos over de duisternis doordrammen. Maar zullen we eens gaan kijken naar de Heer Jezus? Hij die in de gestalte van God zijnde, het God gelijk zijn niet als roofgoed hoefde te achten. Dat hoefde hij ook niet. Hij was God gelijk. U zou misschien dat God gelijk zijn als de hoogste vorm van carrière hebben gezien. Dat zou het zijn. Dat zou het echt moeten zijn. Dat hoefde hij niet. Hij was God gelijk. Hij had die gestalte. Dat was voor hem geen roofgoed. Dat had hij al. De Heer Jezus, hij was God zelf. En op het moment dat je dat gaat realiseren, begrijp je misschien wat de Bijbel daarover zegt verder. Dat God op een bepaald moment de eerstgeborene in de schepping inbrengt. Hij was al de eerstgeborene, niet het eerstgeboren. Daar gaat het helemaal niet om. Eerstgeborene is altijd een soort rangorde. Maar die eerstgeborene is op een bepaald moment zijn schepping binnengekomen. Of zoals Johannes 1 dat zegt, het licht was komende in deze wereld. Het was al lang zo, maar op een bepaald moment kwam dat in deze wereld. Nu, Johannes 1 zegt dat, Colossense 1 zegt dat, Hebreeën 1 zegt dat en Filippenzen 2 zegt dat. Hij was God zelf, in de gestalte van God. De wezenlijke eigenschappen hebbend van God. Hij was God. En hij hoefde dat God gelijk zijn niet als het hoogste ideaal te zien. Nog een keer. Hij had dat al. Hij was zo. De Heer Jezus. Hij is God zelf. En hij die God zelf was. God te prijzen tot in eeuwigheid. De eeuwige Zoon van God. Leven, licht, liefde. Alle eigenschappen van God in hem. Niet een paar. De afdruk van zijn wezen. De uitstraling van zijn heerlijkheid. Alle dingen dragende door het woord van zijn kracht. Alles heeft hij tot stand gebracht. De Heer Jezus. En hij die oneindig hoog is. God is. Heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En het is hetzelfde woord morphe in het Grieks. Hij leek niet op een dienstknecht. Hij was het echt. Ik begrijp dat niet. Misschien heb ik u vaker iets gezegd over Jesaja 42, Jesaja 49, Jesaja 50, Jesaja 53. De vier profetieën. Over de knecht van God, de knecht des Heren. Adembenemend. Adembenemend. En dan zie je ineens wat een knecht van God eigenlijk is. Een knecht van God die het geknakte riet niet verbreekt en de walm en de vlaspit niet uitblust. Een knecht van God die het niet alleen heeft over een bepaalde kleur of één kerk of één richting of één geloofsovertuiging, maar veel verder gaat. Een knecht van God die elke morgen gewekt wordt en elke morgen hoort, die zijn rug geeft aan wie slaan en zijn wang niet verbergt voor smadelijk speeksel. Een knecht van God die naar de slachtbank gaat, die een lam wilde zijn. En zijn leven wilde geven. Jesaja 42, 49, 50, 53. Ik heb ze alle vier nu geciteerd. Een paar regels eruit. In de gestalte van een dienstknecht. Hij was het. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En mijn leven te geven tot een losprijs voor velen. De Heer Jezus. En hij is dat in gaan vullen door uiteindelijk naar het kruis te gaan. Hij is hier op aarde gekomen. Wat bedoelt de Bijbel nu met dit verhaal? Hier. Lui, als jullie het niet eens zijn met elkaar en aan het bakkeleien zijn wie het gelijk aan zijn kant heeft, dan ben je verkeerd bezig. Als wij aan het vechten zijn, welke kerk nu wel de beste is, dan ben je verkeerd bezig. Maar je kijkt niet naar de Heer Jezus. Hij, de allerhoogste, de allerheerlijkste, de allergrootste en mooiste. Hij die dat God gelijk zijn niet als roofgoed hoefde te achten. Hij heeft zichzelf ontledigd. De mensen gelijk geworden. Uiterlijk een mens bevonden. Daar leek hij op, ja. Maar de knecht was hij echt. wezenlijk knecht. En hij heeft zich naar het kruis laten brengen. En daar is de Heer Jezus gaan hangen. In jou en ook in mijn plaats. Daar heeft hij voor mij de schuld wilde vereffenen. Om mij ooit tot God te brengen. Is de eerstgeborene van de ganse schepping. De hoogste in rang van alles wat ooit in het heelal te zien zal zijn. De eerstgeborene is aan een kruis gehangen. En niet alleen de eerstgeborene, als Johannes het over hem heeft, dan heeft hij het over een enige geborene. Dat is weer wat anders hoor. Dat is niet de eerstgeborene, dat is niet hetzelfde. De enige geborene gaat het om de gedachte dat er maar één in zijn soort is. Als eerstgeborene van de ganse schepping, dan zijn er nog een aantal in die ganse schepping. Eerstgeborene van de doden, eerstgeborene onder vele broederen, eerstgeborene uit de doden. 4 keer komt die uitdrukking voor. Maar de enige geborene, daarvan is er maar één. De unieke. De Heer Jezus. Hij is op aarde gekomen. Voor jou en voor mij. En hij heeft zijn leven willen geven. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. En God heeft hem daarom uitermate verhoogd. Sommigen rekenen uit dat de stappen naar beneden er 7 zijn, alsof het dus van een troon kwam. 7 stappen naar beneden en dan nog weer 7 stappen omhoog. Dat is een hele mooie rekensom. Nou ja, het is soms een beetje inlegkundig en vinden we een beetje overtrokken misschien. Maar hoe dan ook, hij gaat naar beneden en op het dieptepunt wordt hij bij de hand genomen en omhoog gevoerd. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven die boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich elke knie zou buigen en elke tong zal belijden dat hij Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Dat prachtige, opklimmende, heerlijke voor de Heer Jezus. Nu, daar staan we dan te kijken. Waarom bedoelt Paulus dit zo te beklemtonen? Waarom? Nu, om de eenvoudige reden dat wij dit moeten leren. Dat wij die grondhouding moeten hebben. Wie je ook bent, wat je ook doet, kijk eens naar de Heer Jezus. Bleef er van hem iets over? Claimde hij hier eer, glorie? Wilde hij aandacht? Zocht hij dat? Nee, de Zoon des Mensen had hier niets om zijn hoofd neer te leggen. Vossen hadden nog een hol, vogels hadden nog een nest. Hij had dat niet. Nazareth was al niet zo geweldig. Een heel klein dorpje van arme lieden. Daar vandaan, ja, als je nu toch nog ergens vandaan wilde komen, maar dan toch maar niet uit Nazareth. Bethlehem in een stal, niets dan armoede, dan verwerping, verguizing en toch zo'n route. Hij begon dat vernedering, die vernedering in de moederschoot van Maria en het is doorgegaan. Zou u zich nog een klein beetje durven bukken? Ik vind het zo moeilijk om dat te zeggen, want op het moment dat je iets doet voor de Heer Jezus, is dat hoogmoed elementje, ik zal hem maar geen andere naam geven, zo alert in je, en dat heb je mooi gezegd. En je voelt jezelf soms een hele Piet. En als je dan uitgenodigd wordt om hier te spreken, vind je dan, denk je, nou, zie je wel, je doet het toch goed, hè? Ik kan wel doorgaan. Lieve broeders en zusters, u moest dus weten hoe moeilijk dat is voor iedere spreker. En het is zo waar wat Luther vroeger eens zei toen Melanchthon tegen hem zei, je hebt prachtig gesproken vanavond, Maarten. En hij zei toen, je bent de tweede die het zei, de duivel zei het ook al. Een hele oude term. Maar het is zo waar. Vanaf het moment dat ik mezelf een beetje ga voelen, vind ik ook dat men naar mij moet luisteren. Dat ik gelijk heb, gelijk in de gemeente. Mijn visie is de enig juiste. Mijn toekomstbeeld, mijn doopvisie, mijn kerkstructuurvisie. En ik kan het niet uitstaan dat mensen anders denken. En je bent geneigd om te zeggen, nou, dan rot je maar op. Sorry hoor voor die hele krue term. Geen liefde meer. Geen gezindheid van de Heer Jezus. Niets meer van een knecht van God. Het is zo moeilijk om knecht te zijn. Het is zo makkelijk om baas te zijn. Het is zo makkelijk om in de gemeente met je vuist op tafel te slaan en dan natuurlijk een vrome vlag omhoog houden. Natuurlijk. Thuis is die vlag niet altijd even vroom. Dan scheld je misschien nog wel eens een beetje. Ik ken mezelf. Ik heb het niet over u. Maar in de gemeente, dat scheld je niet. Daar ben je veel te polite voor, veel te netjes voor. Er hangt een vrome vlag aan, maar het gaat wel om jezelf. Het ik. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas, dat was Korinthe. Hier in deze Filippi-gemeente, ik vermaan u om eensgezind te zijn. Het klopt niet. Jullie babbelen wel een eind en jullie doen nog heel veel fijne dingen waar ik ongelooflijk blij mee ben, zegt Paulus. Ik ben erop bemoedigd. Het heeft echt iets gedaan in me. Maar het klopt niet, weet je. Je mag mijn blijdschap nu al voorkomen maken. Je mag het wel verdubbelen als je dit doet. En hoe doe je dat? Hoe red je dat? Alleen als je kijkt naar de Heer Jezus. En ik hoop van harte dat u het zou willen. Hij, onze heiland, wilde van de hoogste hoogte. En wij kunnen nog niet van 2 centimeter troon afstappen. Maar de Heer laat weten dat wel de route is. En weet je waarom? Omdat op het moment dat jij helemaal onderin zit, helemaal stuk zit en met Christus gekruisigd bent, echt zo ver komt dat je kunt zeggen wat hij in Filippenzen 1 al zei, wat doet het ertoe? En hier zegt hij in Filippenzen 2, als jullie een eredienst hebben, dan wil ik wel als plengoffer daarbij uitgegoten worden. Ik wil mezelf wel wegcijferen. Zoals er vroeger bij een offer ook een vierde hin van wijn uitgegoten werd, een plengoffer erbij gevoegd werd. Wijn is altijd een beeld van blijdschap. Nou, mijn blijdschap volkomen. Wat is mijn blijdschap? Dat ik eraan ga. Ik wil wel sterven. Ik wil wel weggaan. Dat zei hij ook in Filippenzen 1. En dat zegt hij nog een keer. En wij met onze hoogmoedige Hollandse harten, wij kunnen niet eens een klein beetje bukken. Het is zo moeilijk. Ik weet niet hoe vaak u op bezoek bent geweest bij broeders die ruzie met elkaar hadden. Ik ben heel vaak op bezoek geweest. Vorige week nog. En het is een stukje scherpslijperij geweest van je welste. Ik had een broeder meegenomen. Nou, niet om te leren, want zulke dingen kun je beter niet leren. Maar je wilt niet zo graag alleen zijn. En aan het eind van de rit kun je alleen maar zeggen, ik, zeiden ze aan 2 kanten. Het gaat hier om de schuldvraag. Ik zat vrijdag in de auto. De ene broeder belt me op. Kan ik je storen? Ik zeg, natuurlijk. Ik wil door het stof. En de ander die wil ook door het stof. Dat is nu precies wat er gebeurt. Maar het is zo moeilijk om je te bukken. Maar je had toch gelijk? Je had toch het recht aan jouw kant? Die gezindheid van de Heer Jezus, broeders en zusters, daar kun je eindeloos over praten. En dat komt zo moeilijk tot stand. Zo moeilijk uit de verf. Begin maar thuis. Heb ik dan de gezindheid van de Heer Jezus? Als hij die mij vanmiddag vraagt, wil je even een stukje gordijn ophangen in onze slaapkamer? Ik zal u maar niet zeggen wat er allemaal is gebeurd. Is dat de gezindheid van de Heer Jezus? Nou, vanmiddag niet. Dat zal ik u wel heel helder zeggen. Natuurlijk beleid je dat wel. Natuurlijk zet je dat wel recht. Maar je voelt dat je geen woord hebt om te zeggen als je dat niet doet. Heb u de gezindheid van de Heer Jezus naar uw vrouw toe, man, hier, broeder? En heb u de gezindheid van de Heer Jezus, zuster, naar uw man toe? Naar de kinderen toe? Ja, ze halen het bloed onder je nagels vandaan. En ze moeten ons toch onderworpen zijn? We zijn toch de ouders? Ze moeten zich toch aan ons gezag onderwerpen? Aha, heb u de gezindheid van de Heer Jezus? Hij had kunnen zeggen, zij moeten zich toch aan mijn gezag onderwerpen? Ik ben toch de schepper? Ik ben hun Heer? En ik draag hen notabene door de kracht van mezelf? Als ik dat één seconde niet zou doen, zou het als een soort kaartenhuis in elkaar storten. Hij deed het. Heeft hij geclaimd van je moet naar mij luisteren? Nooit. Nooit. Ik ben bij u als een die dient. De Heer Jezus. De gezindheid. Weet je, de Heer Jezus wordt uit dat diepe omhoog getrokken naar de hoogste hoogte. En jij en ik zullen de beloning ook ontvangen. De Heer bemoedigt je daarmee. Als je dit doet, als je werkelijk tot op de bodem gaat en als je werkelijk jezelf helemaal wegcijfert, dan zegt de Heer God, maar die beloning dat regel ik wel. Dat komt. Hoe dat gaat? Nou, voor mij is Lucas 12 vers 37 een van de meest wonderlijke teksten. Ik heb dat misschien vaker geventileerd. Daar staat namelijk dat er een moment gaat komen dat hij zijn slaven binnenbrengt en dat hij, de Heer Jezus, die slaven zal laten aanliggen, aanzitten aan zijn tafel. En dat hij naderbij komt om jou te dienen. Je zou misschien denken, eindelijk zullen we hem dienen zoals het moet. Nee, de Bijbel zegt daar, hij komt om jou te dienen. Wat gaat er dan door je heen? Stel dat jij aan een soort gala-diner zit in de hemel. Je hebt net het prachtige hemelpak gekregen. Of de hemeljurk, hoe je het ook noemen wilt. En je bent daar net gezeten op een schitterende stoel. En de ene mooiigheid naar de andere mooiigheid wordt aangedragen. En dan komt de Heer Jezus binnen. Om jou iets op je bordje te scheppen. En te zeggen, fijn dat je er bent. Ik heb er zo naar verlangd dat je hier zou zitten. Dat je hier zou komen. En jij schaamt je kapot. Hoezo, Heer, u moet hier zitten. Die mooie stoel daar, die is voor u. Ik zal u even wat geven. Mag ik u iets aanbieden? Iets voor u halen? Ik zeg het heel menselijk. Nee, zegt de Heer Jezus. Dat is mijn werk. Ik kom naderbij om jou te dienen. Eeuwig slaaf. Als de Heer Jezus ons zo aanspreekt, dan zult u uzelf de vraag moeten stellen, wat doe ik daarmee? Hoe ga ik daarmee om? Nu, als ik zelf investeer in dit leven, in het gezind zijn zoals de Heer Jezus gezind is, dan zal hij belonen. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven die boven alle naam is. Met andere woorden, God zelf zorgt wel voor de andere kant van de medaille. Daar hoef jij niet ongerust over te zijn. We zitten hier te wachten tot wij eer krijgen. Tot onze namen eindelijk staan in de steen. De eerste steen is gelegd door Jan Huppelepup, voorganger zo en zo. Enzovoort. Kroontje, sterretje. Het is zo link om de wereld na te doen. Maar hier staat dat wij op deze wijze onze behoudenis bewerken. Uitwerken. En God is het die het willen in ons geeft. En ook het werken. Dat kan wel door de geest die in ons woont. En op deze wijze, zegt Filippenzen 2, zul je hier zijn als een stralende ster in deze wereld. Daar schijn je. Er zijn stralen, zijn sterren van deze wereld. En of dat nu voetbalachtige sterren zijn, of muziekachtige sterren zijn, of nou ja, misschien wel politiek of zo, of kerkelijk, maakt niet uit. Zij profiteren van deze wereld. Zij varen op de geschenken, de financiële geschenken van deze wereld. Maar hier zijn niet de sterren van de wereld bezig. Hier zijn sterren in de wereld. U en ik zijn op deze wijze hier in deze wereld gezet. Om wat? Nou, om die ene ster. En wat mij betreft noemt u hem de ster van Bethlehem. Om die ene ster te laten schijnen. En als er ergens behoefte aan is, lieve broeder en zuster, dan is het om de gezindheid van de Heer Jezus. Het klopt niet met ons. We zeggen wel dat we één zijn, maar we beleven het niet. Er hoeft niet dat te gebeuren en de kerk spettert uit elkaar. Heel klein beetje verschil in visie op. Ik heb het niet over fundamentele dingen. Misschien moet je wel een stelling nemen en zeggen, dit kan niet. Als het om de Heer Jezus gaat, zul je nooit water bij de wijn kunnen doen. Bestaat niet. Maar uw visie op mag nooit normatief zijn. Het zal echt anders moeten. En in mijn hart moet dat beginnen. En hier sta ik. Ik kan alleen maar belijden dat ik het fout gedaan heb in het verleden. Ik kom uit een gezelschap waar men heel sterk dacht de wijsheid te zien, de waarheid te kennen. En ze hebben dat volgehouden. Ik kwam in een ander gezelschap, daar deden ze op dezelfde wijze precies dezelfde dingen. Natuurlijk met een ander detail, een ander kleurtje, maar het ging wezenlijk om dezelfde zaak. En ik heb in mijn leven zo vaak deuren dichtgegooid, waar ik me nu voor schaam. En het is niet makkelijk om alles weer tot herstel te brengen. En toch wil ik het zo graag. Ik wil proberen om open te zijn voor de Heer Jezus. En om de gezindheid van de Heer Jezus te laten zien. Zouden zij mij, in mij, de Heer Jezus zien? Zouden ze dat in jou zien? Ik was één keer bij een boer ergens in Drenthe. Het ging een heel raar verhaal, dat laat ik me los. Die uiteindelijk, hij wilde er niets van weten, zei zijn vrouw. Viel wel wat mee, vond ik. Maar hij zei toen ik weg was tegen zijn vrouw, en die verklapte, dat had ze niet moeten doen misschien, maar ze verklapte het wel. Hij zei, als het knechtje van die Heer zo is, dan moet de Heer geweldig zijn. Ik voelde me ook nog gestreeld, maar ondertussen dacht ik, zo moet het eigenlijk wel. Nou, niet om dit voorbeeld. Het voorbeeld mag u wat mij betreft weer vergeten. Want misschien heb ik het toen even goed gedaan. En de volgende dag weer helemaal niet goed gedaan. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat wij hier in deze wereld zijn om een stralend licht te zijn. Een stralende ster te zijn. En dat stralen, dat heeft te maken met het vertonen van de Heer Jezus. De gelovigen in de eerste tijd werden christenen genoemd. Die hebben zichzelf niet christenen genoemd. Men noemde hen zo. Ze waren bij Christus geweest. Ze herkenden hen dat ze bij Jezus geweest waren. En ik wil u heel eenvoudig meenemen naar Mozes. Als Mozes bij de Heere kwam, ja, dan gebeurde er iets. En als hij uit de tabernakel kwam, dan straalde zijn gezicht. Hij deed er maar een doek voor, want de kinderen Israëls konden hun aandacht niet eens vestigen op dat gelaat van Mozes. Zo moeilijk hadden ze het daarmee. En als hij weer terugging naar de Heer, dan deed hij zijn doek weer af. En hij sprak met hem, zegt Numeri 12, duidelijk en niet in raadselen. Hij aanschouwde de gestalte van de Heer. Lijkt u al een beetje op de Heer Jezus? Ik heb heel vaak gezongen het lied uit Johannes de Heer. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. En ik heb me iedere keer gehaast om te zeggen, helaas, ik ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij. Het eerste stukje lijkt een gebed van ik wens te zijn als Jezus. En het tweede is gewoon een volstrekte ontkenning. Eigenlijk zou je dat eerlijk moeten zeggen en zeggen, nou, dat klopt eigenlijk niet. Ik begrijp het wel. Maar als je aan de ene kant zegt, ik wens te zijn als Jezus, helaas, ik ben niet, dat ziet er elk aan mij. Dan zit er een soort discrepantie tussen, een soort tegenstrijdigheid in, waarvan je iedereen zou moeten zeggen, dit kan van geen meter, dit bestaat niet. Een ander lied zegt, hij kwam bij ons heel gewoon. En het laatste couplet van dat lied zegt, wij willen worden als hij. Arkandels lasten dragen wij. Zou u dat echt willen? U hoeft zich vanavond niet in te schrijven in een register van welwillende lieden. Het zou niet zo gek zijn als we dat wel eens zouden doen, een soort contract maken. Maar ik kan toch het contract niet controleren en daar heeft de Heer me ook niet voor geroepen. Maar voor uzelf, En voor de hemel zouden we eigenlijk vanavond moeten zeggen, Heer Jezus, we zouden zo graag op u willen lijken. En waar begint dat dan? Nou, dat begint niet in de kerk zoals vanavond. Dat begint thuis, dat begint in de straat, dat begint op je werk, dat begint in de gemeente ook enige vorm te krijgen. Maar het begint niet en gros, dus niet in het groot, maar het begint heel in het klein. Heel gewoon. En daar heeft Paulus het over. En het is heel merkwaardig dat Paulus simpel zegt, kijk eens naar de Heer Jezus. Ik zou zo graag nog meer blijdschap willen als jullie dit zouden doen. Want dan werk je je eigen behoudenis uit met vrees en beven. Dan mag je best een beetje angstig voor zijn. Angstig voor jezelf. En dan mag je ook best een beetje spanning van hebben. Het is niet zo dat je onmiddellijk moet roepen, nou ja, dat vrezen, dat is eerbied hebben voor, weet je wel, alsof het element angst er niet zou zijn. Dat is er namelijk wel te degen. Ik hoop echt dat wij nu vanavond zo gemotiveerd worden met Filippenzen 2 in de hand. En dat we willen zeggen, ja, die kant willen we op. Dat zal de richting moeten zijn. Het kan niet anders. Het moet in de richting van de Heer Jezus gaan. En als dat niet gebeurt, dan is ons geloofsleven aan het verarmen. Dan moeten we duidelijk zijn. Dan lopen we echt achteruit. Dan is er geen geestelijke groei, geen geestelijke kracht. Dan is er ook geen vernieuwing. Dan is er ook geen groei in de zin van andere mensen worden aangetrokken. Dat is alleen maar afstotende, hoogmoedige menselijk gedrag. Hoogmoedig menselijk gedrag. En afstotend. Dat kan haast niet anders. Van harte hoop ik dat het gebeurt. Dan gaan we inderdaad zonder gemor, zonder tegenspreken, gaan we dus door deze wereld. Dan willen we het woord des levens vasthouden en dan willen we onszelf ten dienste geven. Hoeveel mensen zouden zichzelf als een offer aan de Heere willen geven? Dit staat natuurlijk niet op zich. Romeinen 12, vers 1, we hadden dat toen we daarover spraken. Dat we ook nu een offer mogen brengen, dat is onze redelijke, onze verstandelijke godsdienst. Belooft u het dan aan de Heer, niet aan mij. Maar zegt u het nu eens echt aan de Heer Jezus. Heer Jezus, ik wil zo graag op u lijken. En het is net alsof je de Heer Jezus hier een stukje discipelschap training hoort geven, wat u vindt in Matthäus 5. Als hij zegt, de discipel moet worden zoals ik zelf ben. Het is genoeg voor de discipel om te worden zoals de meester. Matthäus 10, vers 25. En dat is een conclusie van een hele serie opsommingen van, als je mijn volgeling wilt zijn, begin dan maar eens met arm van geest te worden. En arm van geest, dat is niet verstandelijk gehandicapt, zoals ik vroeger gehoord en geleerd kreeg. Arm van geest betekent inderdaad van de hoogste hoogte afdalen naar de diepste diepte. De bereidheid hebben, de gezindheid hebben om alles op te geven. Waar kom je dan uit? Het kruis. Het kruis in je leven. Niet alleen tot geloof komen, van harte hoop ik dat dat gebeurd is, nog een keer, maar het kruis in je leven. Als dat gebeurt, dan wordt jouw leven vreugdevol en blij. Paulus zegt, dat maakt me blij. En wij zeggen, daar word je blij van. Daar word je echt blij van. Mensen zullen zeggen, daar word ik blij van. God zal zeggen, daar word ik blij van. Dat is blijdschap in de hoogste vorm. Hoe? Kijken naar de Heer Jezus. Is dat hem naapen? Kunnen we dat doen? Hij is toch God zelf? Ja, we kunnen hem nooit naapen. Dat kan niet. We kunnen ook niet zeggen dat we echt hem gelijk zullen zijn. Het God zijn is niet iets wat we hebben. We kunnen alleen maar zeggen, die gezindheid, die moet wel in ons zijn. En daar ging het over vanavond. Daar gaat het om. En vanavond hoop ik dat het echt gebeurt. Ik wil graag samen met u bidden. Onze God, onze Vader, we willen u aanlopen en u danken voor de Heer Jezus. Toen hij hier op aarde was, toen hebt u de hemel geopend en toen hebt u gezegd, dat is hem in wie ik wel behagen heb. Nu zijn wij hier op aarde. En we zouden eigenlijk wel van u willen horen, Vader. Dat u welbehagen in ons hebt. Als u ons ziet. Als u ons hoort. En als u ziet wat we doen. Vader, we belijden dat we misschien vaker tekortschieten dan iets positiefs aandragen. Ook na onze bekering, dat bedoelen we eigenlijk. Vader, we willen nu bidden of de Heilige Geest zoveel ruimte krijgt in ons, dat nieuwe leven inhoud krijgt. Het kruis van de Heer Jezus in al zijn volheid er zal zijn. O Vader, wilt u ons zo nabij zijn. En laat u ons alstublieft kijken naar de Heer Jezus. We willen u danken dat hij voor onze schuld, voor onze zonden aan het kruis wilde hangen. Dat kunnen we hem niet nadoen. Dat kunnen we ook niet voor anderen doen. Daarin is hij de absoluut enige, unieke. We willen u danken dat hij dat deed en dat we door het geloof in hem uw kinderen geworden zijn. Dat onze schuld voor altijd weg is. We danken u dat een ieder die dat gelooft, eeuwig leven heeft. Een absolute garantie heeft van u dat de zonden vergeven zijn. Vader, en nu we gelovig geworden zijn, willen we zo graag de gezindheid van de Heer Jezus naar elkaar toe, in onze huizen en ook in de kerk. We prijzen u dat u dat doen wilt. We vragen u van ons, voor ons, of wij dat ook willen. Of wij echt het verlangen zullen hebben om zo op de Heer Jezus te gelijken. En in deze wereld waarin alles donker is, als een stralende ster, licht te verspreiden. We willen u danken dat anderen dan misschien getrokken zullen worden. Amen.